Vooraf een enkele afkondiging voor onze luisteraars thuis. De schriftlezing is Jozua 9 en daarvan de verzen 1 tot en met 16. Jozua 9, de verzen 1 tot en met 16. En dan de collecten, die zijn vandaag voor de kerk, de kerkelijke kassen en bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus kerk, kerkelijke kassen en het bouwfonds tot zover. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmorgen alleen van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen, gemeente, uit Psalm 96 en daarvan het vierde, het vijfde en ook het zesde vers. En Psalm 96, die drie versen, die gaan er allemaal over dat de Heere in zijn huis waard is om eer en lof te ontvangen. En ik denk dat het een passende psalm is om zo de zondag mee te beginnen. Psalm 96, 4, 5 en 6. luisteren naar Gods heilige wet en we zingen daarna uit Psalm 119, vers 80. Maar zie, o Heer, dat ik uw wet bemin. En de laatste regel is, leer door uw geest mij dat gestaag betrachten. Er is aan de ene kant een verlangen in zijn hart om de geboden van de Heere te houden. En aan de andere kant beseft hij dat hij daarvoor afhankelijk is voor de leiding van de Heilige Geest. En zo ligt het ook voor ons. Psalm 119, vers 80. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heilig. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste huis, ge zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Morgen de Bijbel open bij Jozua 9 en lezen dan de verzen 1 tot en met 16. Jozua 9, de eerste 16 verzen. De list van de Gibeonieten staat erboven. En het geschiedde toen dit hoorden al de koningen die aan deze zijde van de Jordaan waren, op het gebergte en in de laagte en aan alle havens van de grote zee tegenover de Libanon, de Hethieten, de Amorieten, de Canaanieten, de Ferezieten, de Hevieten, de Jebusieten. Zo vergaderden zij zich samen om tegen Jozua en tegen Israël te krijgen, te strijden. Eén moedig, één drachtig. Als de inwoners, de Gibeon, hoorden wat Jozua met Jericho en met Ai gedaan had, zo handelden ze ook arglistig en gingen heen en veinsden zich gezanten te zijn. En ze namen oude zakken op hun ezels, en oude gescheurde en samengebonden leren wijnzakken, en ook oude en bevlekte schoenen aan hun voeten. Ze hadden oude klederen aan, en al het brood dat ze op hun reis hadden was droog en beschimmeld. En ze gingen tot Jozua in het leger te Gilgal, en ze zeiden tegen hem en tegen de mannen van Israël: wij zijn gekomen uit een ver land, zo maak nu een verbond met ons. Toen zeiden de mannen van Israël tegen de Hevieten: misschien woont gij lieden in het midden van ons, hoe zullen wij dan een verbond met u maken? En zij dan zeiden tot Jozua: we zijn uw knechten. Toen zeide Jozua tot hen: wie zijt gij lieden en van waar komt ge? En zij nu zeiden tot hem: uw knechten zijn uit een zeer ver land gekomen om de naam des Heren, uw Gods, want we hebben zijn gerucht gehoord en alles wat hij in Egypte gedaan heeft. En alles wat hij gedaan heeft aan de twee koningen van de Amorieten, die aan gene zijde van de Jordaan waren, Sihon, de koning van Hesbon, en Och, de koning van Bazan, die te Asterot woont. En daarom spraken tot ons onze oudsten en al de inwoners van ons land, zeggend: neem reiskost met u in uw handen op reis, ga hun tegemoet en zeg tegen hen: wij zijn uw liederknechten, zo maak nu een verbond met ons. Dit ons brood hebben we warm tot onze teerkost uit onze huizen genomen. Vandaag toen we uittogen om tot uw lieden te reizen, maar zie, nu is het droog en het is beschimmeld. En deze leren wijnzakken die we gevuld hebben, waren nieuw, maar zie, ze zijn gescheurd en deze onze klederen en onze schoenen zijn oud geworden vanwege deze zeer lange reis. Toen namen de mannen van hun reiskost en ze vroegen het de mond des Heren niet. En Jozua maakte vrede met hen en hij maakte een verbond met hen, dat hij hen bij het leven behouden zou. En de oversten van de vergadering zwoeren hen. En het geschiedde ten einde van 3 dagen... nadat ze het verbond met hen gemaakt hadden, zo hoorden ze dat ze hun naburen waren en dat ze in het midden van hen waren wonend. Tot zover. Wij willen samen tot de Heere gaan in ons gebed en dankzegging willen wij doen voor de geboorte van Mathilde Lieneke, roepnaam Mathilde, dochter van de familie Huigen van Vliet van de Blekerij. Wij willen de Heer ervoor danken dat zuster Burgstede van de Groene Laan weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Er zal nog wel een tijd van herstel moeten volgen. Broeder en zuster Blankenstein de Zwaan van de Lautervlet mochten 21 november jongstleden in besloten familiekring herdenken dat ze 55 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar waren verbonden. Zuster van de Haar Schoeman van de Torbekkensingel kwam na een aantal maanden thuis uit de Korteberg in Renkum. En wij willen voorbeden doen, in het bijzonder voor zuster Jochemsen van de Dijkstraat, die vanwege wondroos al een poosje aan huis gebonden is. Wij zoeken zo samen het aangezicht van de Heere met dankzegging en met gebed. We leven in dagen waarin zo langzamerhand heel wat licht weer wordt ontstoken. We noemen dat de donkere dagen voor kerst. Maar we weten, Heren, dat het uiteindelijke licht door U zelf ontstoken is. In Uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Die het toch gezegd heeft, die zichzelf toch geopenbaard heeft als het licht der wereld. Heere, geef dat zijn stralen ons mogen verlichten. Dat zijn liefde ons mag vertroosten. Dat zijn genade ons mag verheugen. Want alles is toch in Hem te zoeken. En alles is toch van Hem te verwachten. Wat kan het soms ook donker zijn in ons hart, Heere. Door allerlei oorzaken. Donker omdat we zo eenzaam zijn. En juist aan het einde van een jaar, als de feestdagen weer in het zicht komen, kan die eenzaamheid nog extra gevoeld worden. Wat kan het donker zijn in ons hart vanwege verdriet, vanwege dat gemis. Wat kan het donker zijn in ons hart omdat er scheuren in ons leven zijn getrokken. Scheuren van moeite, van zorg, van spanning. Wat kan het donker zijn in ons hart, Heer. En ook moeten we het belijden, soms maken we het zelf ook donker. Omdat we te veel met onze harten ons hechten aan de dingen van beneden. Of erger, dat we toch weer bezig zijn met werken van duisternis in ons leven. Heren, we belijden dat. En wij willen samen bidden of U uw licht in onze harten wilt doen geven. Vandaag de eerste Adventszondag. En dan worden we weer bij bepaald dat dat licht door U gegeven is. Maar geef, Heren, dat bidden we nogmaals. Dat dat licht niet om ons heen valt. Maar dat het licht in ons mag vallen. In onze harten, te midden van onze donkerte, dan zal het de donkerte gaan verdrijven. Immers, waar het licht valt, kan de duisternis niet overeind blijven. We bidden van u, Heren, of wij vanmorgen, als we uw woord mogen ontvangen, dat we uw woord ook als lichtende stralen van u in ons hart mogen ontvangen. Wilt u geven dat uw Heilige Geest in ons midden is, Heere? Want uw Geest is het die onze harten opent. Uw Geest is het die de boodschap verstaanbaar maakt voor ons hart en leven. Wilt u uw Geest in ruime mate geven? Wij weten dat u dat ook wilt doen, Heere. Dat u het ook belooft. Niet omdat we dat verdienen, maar omdat u het beloofd, omdat u het wil geven. Samen als gemeente mogen wij ook uw grote naam dankzeggen, Heere, voor het feit dat u in het midden van ons weer nieuw leven hebt gegeven. Broeder en zuster Huigen, ze mochten met hun familie weer verblijd worden, bijzonder verblijd worden, door dat nieuwe leven dat u gaf, een gezonde dochter uit uw hand ontvangen. Heere, we danken u daarvoor. En we bidden of u verder ook alles wel wilt maken met moeder en kind. En dat dat kind ook, kleine Mathilde, dat ze voorspoedig op mag groeien. En dat ze straks ook mag worden tot een kind dat u dient. Dat u volgt. Dat u lief heeft. En dat bidden we voor alle kinderen, Heren, in de kerk. Alle kinderen. Dat ze u, o Heere Jezus, mogen liefhebben en mogen volgen. Wij willen samen uw grote naam dankzeggen dat onze zuster Burgstede weer thuis kwam uit het ziekenhuis. Ze is behandeld. Er heeft transplantatie plaatsgevonden over de wond heen. Mocht allemaal tot hiertoe voorspoedig gaan, maar uw zegen blijft zo nodig. Wilt u onze zuster die zegen geven, Heere? Haar verblijden door uw daden. Gedenk haar en haar man in deze toch voor hen zo'n moeilijke tijd. We zijn dankbaar dat broeder en zuster Blankenstein, de zwaan van de Lautaflat, in de afgelopen tijd mochten gedenken dat ze 55 jaar getrouwd waren. En ze mogen dat samen ook als een groot voorrecht beleven. Als een wonder. Want wat is er in die 55 jaar ook niet over hen heen gegaan aan moeite. Aan grote moeite zelfs. Maar ze mogen het beleven. Ze mogen het ontvangen. Ze hebben het uit uw milde handen gekregen, heren. En ze mogen dat met de kinderen. En ze mogen dat met de kleinkinderen ook delen en herdenken. Wilt u hen in de avond van hun leven ook verder alles schenken. Dat licht van de Heere Jezus. Dat ze dat in hun harten mogen ervaren. Onze zuster van de Haar mocht thuiskomen, heren. En we zijn dankbaar dat na die aantal maanden dat het geval mag zijn. En toch, ook haar willen we aan u opdragen. Wilt u verder herstel geven? Ze heeft best nog wel pijn. Maar wilt u haar ook verder gedenken? Ze is nog steeds zo verdrietig over het verlies van haar geliefde man. Wilt u haar gedenken, heren? En ook in haar hart dat licht van uw evangelie doen geven, doen schijnen. Heren, wij komen samen tot u om ook onze zuster Jochemsen van de Dijkstraat van hart aan u op te dragen. Onze zuster die aan huis gebonden is de afgelopen weken. Wondroos, zoveel moeite, zoveel pijn ook. En heren, wilt u de behandeling zegenen. Onze zuster gedenken. U weet wat nodig is. We dragen haar en onze broeder en ook het gezin van harte aan u op. We denken vanmorgen aan iedereen in ons midden die uw zorg en uw liefde zo bijzonder nodig heeft. We kunnen niet iedereen noemen, maar u weet, heren, wat nodig is. En we leggen alles voor u neer. En we beseffen dat we alleen kunnen bestaan voor u op grond van het werk van de Heere Jezus Christus. Zegen ons. Alleen om zijnentwil, uit genade. Amen. Psalm 80 is een psalm van verlangen. De psalmdichter heeft mogen ervaren dat de Heere het licht gaf in zijn hart. Maar hij is het weer kwijt, het is weer donker in zijn hart. Zo kan dat soms zijn, geestelijk ook. Dat het weer donker is. Maar dan wordt er weer zo verlangd. Hè? En hij gaat dat ook verwoorden. Verschijn weer blinkend met uw licht. En vers 5 en vers 11. Toon ons weer het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Psalm 80, vers 1, 5. En 11. gemeente, het uitgangspunt is Jozua 9 en dan het 15e vers. En Jozua maakte vrede met hen en hij maakte een verbond met hen, dat hij hen bij het leven zou behouden. En de oversten van de vergadering zwoeren hun. We zingen straks uit Psalm 89, het 14e vers. Over hem zal ik mijn gunst en goedheid nooit doen ende. Niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. En ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. En hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. De Heere houdt zijn woord. Gemeente, er is in deze wereld heel wat leugen en bedrog. Woorden van mensen zijn nooit helemaal voor de volle 100% betrouwbaar. En ook om ons heen, ik denk bijvoorbeeld aan de reclame. De mooiste dingen worden je voorgehouden, de grootste beloften worden gedaan. En dan later blijkt dat het allemaal toch iets minder rooskleurig is dan voorgesteld werd. Er wordt ook in de reclame zoveel bedrog gepleegd. Hè? En ook in de media krijgen we in de media altijd de waarheid te horen. Dat is natuurlijk een grote vraag. In Amerika zegt men dat als ergens weer een oorlog uitgebroken is, dat het eerste wat in een oorlog sneuvelt, de waarheid is. Dus dat de berichten die van het front naar de wereld komen, dat die berichten nooit betrouwbaar zijn. En dat laat zich indenken. Er is zoveel leugen, er is zoveel bedrog ook in deze wereld. En we zullen vanmorgen tegen elkaar moeten zeggen dat er goed beschouwd, maar één is die voor de volle 100% betrouwbaar is. En dat zal u niet verbazen als ik zeg wie dat is. Dat is hij die gezegd heeft, ik ben de waarheid. En u weet, dat is de Heere Jezus. Hè? Op hem kunnen wij aan voor de volle 100%. En we kunnen ook op het woord van de Heere aan, want het is ook betrouwbaar. Dat is betrouwbaar in zijn belofte. Dat is helaas ook betrouwbaar in zijn bedreigingen. Dat er heel wat leugen en dat er heel wat bedrog is, gemeente, dat was iets waar ook Jozua en waar ook de Israëlieten achter kwamen. Want we lezen in het hoofdstuk wat we voor ons hebben, Jozua 9, dat ze bedrogen werden door de inwoners van Gibeon. Nou, hoe dat nou precies in zijn werk ging en wat ook het onderwijs is, wat we daaruit kunnen halen samen, daarover willen we het met elkaar hebben. En ik heb als thema gekozen de list van de Gibeonieten. De list, het bedrog van de Gibeonieten. Zoals wij weten is Jericho ingenomen. Makkelijk. Ai is veroverd. Ging iets moeilijker, maar toch. En daarna heeft Jozua de Israëlieten naar die vlakte gedirigeerd in het noorden, die vlakte tussen die heuvels of bergen, zoals u wilt, Ebal en Gerizim. We hebben dat de vorige keer, toen we over Jozua nadachten samen, hebben we dat ook gezien, hè, dat Jozua toen de wet van de Heere de mensen voorgehouden heeft en dat de mensen ook amen hebben geroepen. We zullen doen wat de Heere van ons vraagt. Nou, prachtig. En nou, gemeente, nou zitten we hier in hoofdstuk 9 en dan zien we dat hier in dit eerste hoofdstuk erover gesproken wordt dat de koningen van Kanaan, en ze worden met name ook genoemd, ik noem ze nu niet allemaal, we kunnen dat gewoon lezen, die koningen van Kanaan, die gaan zich aaneensluiten. Die hebben gehoord wat er met Jericho en met Ai gebeurd is. En die hebben gehoord dat de Israëlieten daar bij die bergen Ebal en Gerizim bij elkaar zijn geweest. En nu zijn ze ervan overtuigd, we moeten ons aaneensluiten. We moeten samen optrekken, want die vijand Israël is zo sterk. Die kunnen we nooit allemaal elk voor zich gaan verdelgen. We moeten ons aaneensluiten, want dan zijn wij krachtig. Ik dacht bij mezelf, gemeente, die mensen daar, die koningen in die tijd, die hebben begrepen dat eendracht macht maakt. Dat is ook een mooi spreekwoord, hè? Eendracht maakt macht. En natuurlijk zullen die mensen onderling ook wel bepaalde meningsverschillen hebben gehad. Daar kunt u wel van op aan. Hè? De ene koning van de stad, hè, die zal misschien de andere koning van de stad ook best wel eens bestreden hebben. Zo ging het in die dagen. Maar als die gemeenschappelijke vijand er is, dan begraven ze allemaal hun strijdbijlen. En dan zeggen ze, nu moeten we schouder aan schouder staan. Want we moeten samen die ene vijand, en dat is Israël, die moeten we te lijf. Eendracht maakt macht. Hè? En als je onderling verdeeld bent, als je het niet eens bent, als je onderling elkaar gaat bestrijden, ja, dan heb je eigenlijk maar één winnaar en dat is je vijand. Dan heeft de vijand het voor het zeggen, dan heb je geen kracht. Eendracht maakt macht. Verbrokkeling verzwakt. Nou ja, goed, dat kun je eigenlijk, denk ik, ook vandaag de dag, kun je dat nog zo zeggen. Hè? Eendracht maakt macht. Wanneer mensen, in wat voor gemeenschap ze ook zijn, of dat nou een kerkelijke gemeenschap is, of dat een andere gemeenschap is, als mensen tegenover elkaar blijven staan, en als mensen steeds maar weer de onderlinge verschillen gaan benadrukken, dan verbrokkelt dat. En dan gaat de kracht, die gaat verloren. En datgene wat er zou moeten gebeuren, dat blijft achterwege, de bestrijding van de gezamenlijke vijand. En daarom is het zo van belangrijk. Ja, eendracht maakt macht, verbroedering, dat is juist de weg naar inwendig en uitwendig krachtig optreden. De mensen, de koningen van die dagen, die hadden dat begrepen. De inwoners van Gibeon gemeente die sluiten zich niet aan bij dat gemeenschappelijke initiatief, maar die mensen van Gibeon die gaan een andere tactiek gaan ze hanteren. En die tactiek die moet gekenschetst worden als een listig optreden, bedrog. Het verhaal wordt ons in alle duidelijkheid, in alle helderheid hier in Jozua 9 ook verteld, hè? Op een zekere dag komen er bij het Israëlitische kamp daar in Gilgal komen er een paar mannen aan. En die mannen die hebben oude kleren aan, die hebben versleten schoenen aan. En als je ze zo ziet aankomen op hun ezels met die wijnzakken die eigenlijk ook maar een beetje van gaten aan elkaar hangen. Dan zou je zeggen, nou die mensen die hebben een geweldige reis achter de rug, hè. En die indruk willen ze ook wekken, daar gaat het hun ook om. En ze komen daar bij Israël en zeggen, we zijn van een heel ver land gekomen. En nou willen wij graag met jullie een verbond sluiten. Nou willen we graag vrede met jullie. En dan moet je dat in oud-testamentische zin moet je dat opvatten, hè? Een verbond, dat wil eigenlijk zeggen dat je elkaar als broeders gaat erkennen. Dat je ook alle vijandelijkheden, dat je die zult neerleggen. Dat je zegt, we gaan nu met elkaar optreden. We gaan nu elkaar ook dienen. Een verbond. Ja, gemeente, en dan komen ze dus daar zo bij de Israëlieten om te zeggen, wij willen een verbond met u. Hè? En dan gaan ze ook uitleggen waarom. En ik denk dat het van belang is dat we dat vanmorgen ook even helder krijgen. Ze gaan uitleggen waarom ze een verbond met Israël willen hebben. Ze zeggen, wij hebben gehoord wat God, uw God, gedaan heeft bij de uittocht uit Egypte. Wat hij gedaan heeft met die koningen van de Amorieten, dat hij die koningen ook verdelgd heeft. En we hebben gehoord dat uw God een machtig God is. En daarom willen wij nou een verbond met u sluiten. Het is maar niet dat ze zeggen, we willen gewoon vrienden met u worden. Nee, ze zeggen, we willen een verbond met u sluiten, omdat we die machtige God van u willen dienen. Wij willen bij uw volk horen, wij willen bij het volk horen van die God. Dat is de diepste reden waarom ze daar komen. Althans, dat zeggen ze. En het is van belang dat we dat vanmorgen even goed helder hebben, gemeente. Ze komen om een verbond te sluiten, zogenaamd omdat ze de God van Israël willen dienen. Nou ja, dan zou je zeggen, dan is Israël bereid om dat verbond ook te sluiten, niet waar? Ja, goed. Als mensen zich bij de poort van de gemeente melden, dan zeg je ja, natuurlijk. Uiteindelijk is iedereen welkom. En toch is het zo, gemeente, dat er aanvankelijk onder Israël toch weer wat argwaan is. Dat lees je. Wat argwaan. En die argwaan die bestaat hierin dat men eigenlijk er niet van overtuigd is dat die mensen van een ver land komen. En ze zeggen ook tegen die mensen van Gibeon, ze zeggen ook van, hoor eens, als het nou eens zo zou wezen dat jullie toch hier in ons midden wonen, dat jullie van dichtbij komen, dan kunnen wij geen verbond met u sluiten. Waarom kon dat niet? Waarom kon dat niet? Nou, gemeente, dat is zo. God had gezegd, en dat weten we ook, en dat blijft ook altijd moeilijk hoor, dat zeg ik ook, dat de Heere gezegd had dat al de inwoners van het land, van Kanaan, dat al die inwoners moesten gedood worden. Israël moest bezit nemen van Kanaan en er moest ook werkelijk waar niemand in leven gelaten worden. Dat vinden wij moeilijk, daar hebben we het vaker samen over gehad, hè. Maar dat was wel Gods opdracht. Nou, en daar zijn ze zich van bewust. Dus als die mensen om hen heen wonen, als het echte Kanaanieten zijn, dan mag er geen verbond gesloten worden. Dat kan niet. En dan wordt de zaak, die wordt voor Jozua gebracht. Jozua moet maar zeggen wat er moet gaan gebeuren. En ook aan hem vertellen ze in geuren en kleuren hun verhaal, hè, hoe ver ze gereisd hebben. Hè, en ze hebben gehoord van de God van Israël, zeggen ze ook tegen Jozua. Het klinkt allemaal prachtig. En dan gaan ze als bewijs van hun verhaal, dan gaan ze Jozua tonen, hun kleding, hun schoenen, en ze tonen hem ook op een gegeven moment brood. En ze zeggen, kijk eens naar onze kleding, kijk eens naar onze schoenen, die zijn helemaal versleten, en kijk nou eens naar dit brood. Dit brood, dat hebben we warm meegekregen, vers. Maar kijk eens wat er nou van over is. Het is oud, het is beschimmeld, het is droog. Zo lang hebben we gereisd. Zo lang zijn we al onderweg. Ja. En dan, gemeente, dan gaat Jozua, die gaat overstag. Hij denkt bij zichzelf, ja, het klopt. Het oude brood, die versleten kleding, zijn een duidelijk bewijs dat die mensen al heel lang onderweg zijn. Ja, het klopt. Hij gaat overstag. Hij zegt, ja, goed. En dan lees je vers 15. En hij maakte vrede met hen en hij maakte een verbond. En hij zei, ik zal u bij het leven behouden. Nou. Ja, een overwinning zou je kunnen zeggen voor de Gibeonieten, absoluut. Missie geslaagd. Het gevaar is nu geweken. Van Israël geen gevaar meer te duchten. En als straks het bedrog uitkomt, ja natuurlijk komt het uit, dat staat al boven, dat is zonder twijfel. Dan is er altijd nog dat verbond en daar mag niet aan getornd worden. Dat kan niet, het staat vast. Ze gaan met goede moed terug naar Gibeon. Jozua en de Israëlieten zijn bedrogen. Ja. En dan kun je je hoofd schudden, dan kun je zeggen wat was dat wat en wat een leugen en wat een bedrog in de wereld. En daar kun je heel verhaal over maken, maar dan moeten we eens een keer kijken, gemeente, naar de diepste achtergrond. Waarom heeft Jozua dat bedrog niet kunnen doorzien? Ja, omdat hij een mens was en een mens kan niet altijd alle bedrog doorzien. Nee, nee, er is wat anders aan de hand. Er is wat anders. Gemeente, wat er aan de hand is, dat lees je in het tweede gedeelte van het 14e vers. Moet je maar eens zien. En wat lees je daar, hè? In het tweede gedeelte van vers 14. Ze vroegen het de mond van de Heere niet. Er staat in het begin van dat vers, hè, de Israëlitische mannen, Jozua en de oudsten, die pakten van dat brood en dat hadden ze in hun handen. En zeiden, ja, het is verkruimeld, het is beschimmeld, het is oud. Maar dan volgt een heel inzichtgevend zinnetje. En zij vroegen het de mond van de Heere niet. Kijk, daar zit het dan op vast, hè? Dat is het. Hè. Waarom zijn Jozua en de mensen nou bedrogen? Omdat ze het niet aan de Heere hadden voorgelegd. Omdat ze gewoon op hun eigen waarneming afgegaan zijn. Omdat ze niet gezegd hebben, ja, wij weten ook niet wat hier aan de hand is. En argwaan was er wel, maar ja, hoe zit dat nou? Laten wij eerst maar eens een keer de Heere vragen wat we moeten doen. Nee. Ze wisten het zelf wel. Ze zagen het toch met hun ogen, dat brood, die oude kleding en die wijnzakken. Er was toch eigenlijk geen twijfel mogelijk of die mensen die moesten dan toch de waarheid spreken? Nee. Gemeente, in Numeri 27, ik kijk even, ja, Numeri 27... In Numeri 27 heeft God gezegd tegen Jozua, toen die als een opvolger van Mozes werd aangesteld, als je in een situatie komt waarin je de wil van de Heere nodig hebt, dan moet je naar de hoge priester gaan en de hoge priester die moet dan tot God bidden, tot mij, de Heere, bidden en dan zal ik door middel van de hoge priester jou mijn wil doen kennen. De Heere had er al in voorzien dat het zo zou kunnen gebeuren, dit soort situaties. En hij had duidelijk aangewezen, Jozua, dan moet je niet op jezelf afgaan, dan moet je mij raadplegen. En hij heeft het niet gedaan. En trouwens, gemeente, laten we daar ook helder over wezen. Er was onder die oudsten van Israël ook niemand die gezegd heeft tegen Jozua, Jozua, is het nou niet beter dat u eerst eens even aan de Heere gaat aan, dat bij de Heere gaat vragen wat we samen moeten doen. Hè? Ik bedoel, ze waren samen verantwoordelijk. Jozua was ook maar een mens, hè. Ze hadden hem toch kunnen herinneren aan datgene wat God had gezegd. Ze deden het ook niet. En zo zijn ze allemaal medeplichtig. Allemaal onder de indruk van mooie verhalen. Allemaal afgaan op wat ze zien met hun ogen. En niet gehoorzaam aan het woord van God. Nee. Jozua en de oudsten maken hier niet zo'n beste beurt, hoor. En het ergste is, gemeente, dat dit al een keer eerder voorgekomen is. Herinnert u zich nog? Hè? Dat toen we samen over die eerste geschiedenis van Ai hebben nagedacht, hè? Dat er toen ook van zo'n situatie sprake was. Waarom is het toen bij Ai allemaal misgelopen de eerste keer? Inderdaad, omdat Jozua ook weer niet de Heere had gevraagd of het mocht. We zeggen wel eens, een ezel stoot zich niet aan dezelfde steen twee keer. Nou, dat mag dan zo'n waar wezen, maar een mens is vaak dan anders dan een ezel. En je ziet het hier bij deze Jozua, die we hoog hebben. Laten we dat heel helder hebben, die we hoog hebben. Maar deze Jozua blijkt ook wat dat betreft een zondig mens te zijn. En zo kunnen we onszelf denk ik ook wel een beetje in die Jozua herkennen. Want we kunnen natuurlijk ook, ik zeg het opnieuw, ons hoofd schudden en zeggen, och, och, och. Maar als je nou heel eerlijk wordt, hè? Als je nou eens naar je eigen hart en leven kijkt. Leven wij zo nauw met God? Is het zo dat wij iedere dag onze handen vouwen en tot Hem gaan en al de dingen van ons leven aan Hem voorleggen? Ook die gewone dingen van het leven, ook die beslissingen die we moeten nemen? Of hebben wij eigenlijk soms ook al niet een soort van een waterdicht schot aangebracht? Hè, tussen dat wat we zondags doen, dan zingen we en dan gaan we naar de kerk. Maar van maandag tot en met zaterdag maken we zelf de dienst uit. Hè? Ja toch? Zijn wij dikwijls ook niet op hetzelfde niveau als deze Jozua-gemeente? Dat we de dingen zien en dat we de dingen taxeren. En dat we dan ook op een gegeven moment tot een besluit komen en zeggen, nou dat gaan we doen zonder de naam van de Heere aan te roepen. Nou, het zal niet altijd zo zijn, maar moeten we eigenlijk vanmorgen niet zeggen dat wij ook dikwijls, net als Jozua, afgaan op eigen inzichten en eigen overtuigingen. En dat moesten we maar niet doen. Dat loopt altijd verkeerd. Dat moesten we maar niet doen. We moeten meer ook wat dat betreft tot Hem gaan en Hem betrekken. Ook in de dingen van ons leven. Ook als er moeite zijn, ook als er vragen zijn, ook als er zorgen zijn. Dat allemaal aan de Heere voorleg. U bent het die ons leven leidt. Van U zijn wij afhankelijk. En de behandeling die ik nu krijg moet door U gezegend worden. De weg die ik moet gaan moet door U mij gewezen worden. We zijn van alle dingen, in alle dingen van Hem afhankelijk. We moesten wat dat betreft ook meer afhankelijk zijn. Ik zeg het ook tegen mezelf. Ik zeg het niet alleen tegen u hoor, of tegen jou. Ik zeg het ook tegen mezelf. Want wat hier bij Jozef voorkomt, herken ik ook zo in mijn eigen leven. En u waarschijnlijk net zo. Nou ja, die Gibeonieten die hebben wat dat betreft deze slag gewonnen. Het verbond is gesloten. Ja, was het nou zo verkeerd van deze Gibeonieten om het op deze manier te doen? Dat is natuurlijk ook een vraag. Hè? Want per slotverrekening hebben de Israëlieten bij de inname van Ai ook een list gehanteerd. Hè? Weet u dat nog? Lees het maar na in hoofdstuk 8, hoofdstuk 7, hoofdstuk 7. En toch, gemeente, er is verschil. Toen Israël Ai veroverde, was er geen sprake van dat ze beloften geschonden hebben of dat ze onoprechte woorden hebben gesproken. Nee, toen was het meer inderdaad een krijgslist. Hè? Maar hier werd door de Gibeonieten bij volle bewustzijn gewoon de waarheid geweld aangedaan. Hè? En dan zeg ik het nog netjes. Hè? De waarheid geweld aangedaan. Er werd gewoon keihard gelogen. Nou. En weet je wat nou eigenlijk het diepste is? Hè? Wat die Gibeonieten gedaan hebben. Dat is dat ze gezegd hebben, wij willen bij de God van Israël horen. Maar ten diepste waren ze dat niet van plan. We hebben gehoord wie de Heere is, hoe groot en hoe machtig Hij is. We willen Hem dienen. Maar in hun hart dachten ze, als we nou eerst maar een verbond hebben, dan zijn we veilig. En dan hebben we nergens meer mee te maken. En dan waren ze niet van plan om de Heere te gaan dienen. Weet je wat hier aan de hand is? Hier is aan de hand een meelopen in de dienst van God. Hier is aan de hand dat ze zeiden wij willen, maar in hun hart eigenlijk zeiden wij willen niet. Of om het nog wat concreter te maken, want u denkt misschien, dominee, waar ben je nou mee bezig? Wat wil je nou eigenlijk precies zeggen? Nou, weet je wat ik wil zeggen, gemeente, dat is dit. Dat deze Gibeonieten een beeld zijn van mensen die niet met hun ganse hart, niet met hun hele hart de Heere willen dienen. Die iets terughouden. Mensen die wel naar de kerk komen, mensen die wel altijd de kerkelijke dingen ook gaan volgen en zeker ook een plaats in het boekje willen hebben, maar in wezen hun hart verre houden van de Heer. Als het erop aankomt, die overgave aan de Heer en het erkennen dat Hij God is en het willen dienen van Hem met hun ganse hart en leven, dat nog een beetje buiten beschouwing laat. Laten we het zo zeggen vanmorgen. En ik weet dat ik daarmee denk ik toch ook best wel de zaken iets op scherp zet. Maar dan moet dat ook maar. Hè. Wat je hier in deze geschiedenis ziet, dat is, het is niet allemaal goud wat er blinkt. Of om het nog concreter te maken, er is zoveel namaak in de dienst van God. Mensen kunnen hun plek in de kerkbanken innemen, terwijl hun hart verre is van de Heer. Mensen kunnen jarenlang meeleven met de gemeente, terwijl hun hart bij de wereld ligt. Is dat misschien bij u het geval? Of bij jou? Je komt in de Bijbel, kom je verschillende van die mensen tegen. Hè? En ik denk bijvoorbeeld aan Ananias en Safira, dat waren van die mensen. Ik denk aan Simon in Samaria, die de bijnaam tovenaar heeft gekregen. Dat was ook zo'n man. Ik wil wel de gaven van God en ik wil wel bij het volk van God horen, maar God krijgt niet mijn hart. Daar beschik ik zelf over. Weet je, gemeenten, dat blijft altijd best wel indringend, maar het is goed om ook van tijd tot tijd ons eigen hart te beproeven. Paulus zegt het ook, beproef het nou eens of je wel in het geloof bent. Er zijn ook mensen die zeggen, dominee, dat moet je me niet al te vaak zo zeggen, want daar word ik zo onzeker van. Of ik wel echt in het geloof ben, daar word ik onzeker van, want hoe weet ik dat nou? Nou gemeente, als je werkelijk waar de Heere in je leven hebt leren kennen, dan kan het leiden, dat zelfonderzoek, dat kan het leiden. Dan kom je met je hele hart en kom je je hele leven voor het aangezicht van de Heere uit, hoor. En dan raak je niet in de paniek of in de wanhoop. Maar dan kom je uiteindelijk bij die belijdenis uit van Petrus. Welke belijdenis van Petrus bedoel ik? Nou, die belijdenis op de oever van het meer, hè. Dat hij tegen Jezus zegt, Heere, u weet alle dingen en u weet dat ik u lief heb. He, als je werkelijk waar de Heere met heel je hart hebt leren kennen en dienen, dan krijg je uiteindelijk die belijdenis als slotsom van alles. Ik ben niet volmaakt, verre van dat. Ik kan niet in mezelf voor u bestaan, absoluut niet. Maar één ding, Heere, en u weet het, dat ik u lief heb. En dat ik u lief heb, dat is alleen omdat u mij eerst hebt lief gehad. Zelfonderzoek. Van tijd tot tijd moet het in ons leven wel een plekje krijgen. Want helaas, het is niet allemaal goud wat er blinkt. 3 dagen nadat het verbond tot stand gekomen is, blijkt dat die reizigers Jozua flink hebben bedrogen. Ze wonen in de omgeving. De oudsten van Israël, die zijn heel erg duidelijk. Ja, we hebben een verbond gesloten, we hebben het zelfs met een eed bezworen, dus het is over en uit. Die mensen moeten in het leven gehouden worden. Daar valt niet aan te tornen. Niet iedereen in het leger is het ermee eens. Er wordt flink gemopperd en gemurmureerd en gezegd, ja nou ja, maar ze hebben ons toch flink bedrogen. Dus, hè? Nee, de oudsten en ook Jozua zeggen, Wij moeten dit verbond houden. Wij moeten deze eed houden. We hebben die eed gezworen bij de naam van God. Het derde gebod is in het geding. Jozua roept de mensen van Gibeon overigens nog wel op het matje. En hij zegt, ja, wat hebben jullie nou gedaan? Hè? Wat is dit nou allemaal? En waarom zijn jullie zo te werk gegaan? En dan leggen ze het ook uit. En dan zeggen ze, ja, we hebben gehoord wat er gebeurd is met Jericho en met Ai. En ja, we dachten, ons leven is voorbij. En dat was natuurlijk in wezen ook zo. Dat was ook zo. Ze hebben uit angst gehandeld. Heel begrijpelijk. En Jozua die zegt, goed, het verbond zal ik handhaven. Ik heb een eed gezworen. Maar jullie krijgen wel een straf. En jullie moeten voortaan houthakkers en waterputters zijn voor ons. He? En dan bijzonder bedoelde hij eigenlijk voor de dienst van de tabernakel. He? Daar moest heel veel hout voor worden gehakt. He? Voor het aansteken van die vuren onder die offers en zo. En veel water moest er ook gedragen worden voor die wasvaten. Dat was nederig werk, dat was slavenwerk om zomaar te zeggen. Dat moeten nou de Gibeonieten gaan doen. Houthakkers, waterputters. Maar gemeente, waar ik dan nog even wat aandacht voor wil vragen, is dit. De kracht van de eed. Nou. Gods naam is aangeroepen. Hij is tot een getuige gemaakt. Er is gezegd. Wij mogen door God gestraft worden als wij ons niet aan onze afspraken houden. En het blijkt dat Jozua en de oudsten zich eraan houden. De eed is heilig. Wij moeten maar voorzichtig zijn met een eed, hoor. Kijk, in het gewone dagelijkse spraakgebruik, in het gewone leven, moet je niet met een eed aankomen. Ik mag zweren als het niet waar is of zo. Dat mag helemaal niet. Je ja moet ja zijn, je nee moet nee zijn. Hè? En als wij voor de rechtbank moeten verschijnen of als we in een ambt worden bevestigd, ja, dan kunnen we een eed gaan zweren. Dan mag dat ook. Maar dan moeten we altijd ons realiseren wat we doen. Een eed is een belofte voor het gezicht van God. Dat is wel. We hebben allemaal in de kerk ook bepaalde eden gezworen, weet je dat? Toen we ons kind ten doop hielden. Hè, toen we trouwden in de kerk. Toen we belijdenis deden. Toen hebben we ons jawoord gegeven voor Gods aangezicht. Hebben we een eed gezworen. Ik denk wel eens. Hebben wij dat nog wel voldoende helder? Dat ons ja-woord in de kerk een eed is voor Gods aangezicht. En dat God bijzonder, bijzonder getroffen is als we onze eden breken. Onze eden breken, ja, dat kunnen wij mensen doen, ja, dat is helaas zo, hè. God breekt de eed niet. Eén voorbeeld. In later tijd heeft koning Saul een aantal Gibeonieten omgebracht. Had hij niet mogen doen. En dan komt er een grote hongersnood over het land. En die hongersnood die wordt pas weer opgeheven nadat de zaak met de Gibeonieten is vereffend. En dan gaat God dus, een tijd lang na deze gebeurtenis, gaat God die eed van Jozua nog houden. God houdt zijn eden. Maar gemeente, daar ligt ook een geweldige troost in, dat God zijn eden houdt. Laat ik het zo zeggen vanmorgen, hè? Want daar ligt denk ik ook de geweldige bemoediging van deze geschiedenis in. Hè? Bij alle moeite die we uit deze geschiedenis ook vandaan zien komen. Maar de bemoediging ligt hierin. God houdt zijn eden. Zijn beloften zijn eden. Als wij een belofte in het woord van de Heere lezen, is dat een eed die hij ons zweert. Lees ook maar Hebreeën 6. Als de Heere nou zegt dat hij wie op hem vertrouwt niet zal begeven en niet zal verlaten, dan is dat zo. Als de Heere belooft dat wie op hem ziet en in hem gelooft, dat hij een volkomen verzoening ontvangt van alle zonden en dat het bloed van de Heere Jezus ook van alle zonden reinigt, dan is dat zo. Met eerbied gesproken, dan kan God niet weer onder zijn gegeven woord uit. Maar het heerlijkste is, hij wil dat ook niet. Al datgene wat de Heere belooft, heeft de kracht van een eed. En God breekt zijn eden niet. En dat is een geweldige troost. Hè? Want waar ligt nou, als het erop aankomt, mijn houvast? Waar ligt nou de zekerheid van mijn behoud gemeente? Toch niet in jezelf? Is er iemand van ons die zegt van nee, maar goed, ik moet zeggen dat het, ja, dat het redelijk goed afbrengt en aan het einde van mijn leven, ja, dan komt dat best goed hoor, want zo, nee toch? Allemaal moeten wij zeggen dat wij het er niet goed van afbrengen. Maar waar ligt nou mijn houvast? Waar ligt nou de zekerheid? In de beloften van de Heere, in zijn eden die hij gezworen heeft, wie op mij vertrouwt, die zal niet beschaamd worden. Snap je? En als je zegt, en daar worstel ik nou zo mee in mijn hart en in mijn leven, misschien al jarenlang, hè? Hoe weet ik nou dat ik toch behouden kan worden, of dat ik behouden zal worden? Waar ligt me nou vast? In het woord van hem. In de belofte die hij heeft gegeven. In de eden die hij heeft gezworen. God doet wat hij zegt. En daar mag ik op vertrouwen. En als ik dat mag doen, dan krijg ik rust en vrede. Als ik als een onwaardig mens in mijzelf tot de Heere Jezus vlucht, dan mag ik in hem mijn behoud en mijn eeuwige heerlijkheid gaan vinden. God houdt zijn eden. Ook het woord van zijn oordeel is waar. Daar moet je ook niet aan tornen. Je moet niet denken, het zal allemaal wel een beetje meevallen. Hij heeft het gezegd. Er is geen toekomst voor degene die hem veracht. Maar hij heeft het vooral beloofd. Hè? Wie op mij ziet en tot mij vlucht, die zal in het leven worden behouden. De meerdere Jozua Jezus Christus behoudt degene die tot hem gaat. Het verbond wordt gestand gedaan tot in eeuwigheid. En dat is een machtige troost. Een geweldig houvast. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Leugen en bedrog. Het is er op deze wereld in overvloed. En we moeten belijden, Heere, dat wij ook niet voor de volle 100% betrouwbaar zijn als mensen. We zijn mensen, gevallen mensen. Maar u bent de getrouwe. Uw Heere Jezus heeft het gezegd, ik ben de waarheid. En we hebben het samen gezongen, uw woord blijft vast en onverbroken. Al dat wat uit uw lippen uitgegaan is, dat is vast. Dat zal gebeuren. Ja, dat zal gebeuren wat betreft als het gaat de bedreiging, maar zeker ook de belofte van het heil. Alles wordt door u geschonken. En geef, Heere, dat we dat ook mogen beseffen. Uw belofte, die de kracht hebben van een eed. U die nooit, nooit beschaamt wie tot u vlucht en op u hoopt. Heere, wat een machtig evangelie. In u is alles wat we nodig hebben. Bij u is zekerheid. Bij u is vastheid. Heere, we danken u dat we zo elkaar weer rondom uw open woord mochten ontmoeten en ik wil ook vanmiddag ons als gemeente weer in getrouwheid bij elkaar brengen. En ook dan, dominee Klomp, uw zegen geven als hij de gemeente mag onderwijzen. Ik wil ook verzoening doen over alles wat vanmorgen niet was naar uw wil. Zie ons aan en blijf ons aanzien. In uw genade, in de Heere Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. Psalm 89, het zevende vers, is de slotzang van deze dienst. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Thank you.